Ik ben Rutger Mollé en tijdens corona leerde ik mijn vrouw pas echt kennen. Thuis, samenwerkend aan onze keukentafel, zoals zoveel stellen in die tijd deden, hoorde ik in haar calls opeens woorden vallen als beloningsbeleid en flexibilisering, beoordelings- en popgesprekken, duurzame inzetbaarheid en sociale plannen. Ik kreeg een zeldzaam inkijkje in haar wereld. Een wereld die voorheen grotendeels op kantoor bleef. De voor mij wondere wereld van HR. Mijn vrouw is Brechtje Mollé. Ze was landelijk bestuurder bij het CNV, deed HR bij Transavia en Deltaloid, was bij de Universiteiten van Nederland verantwoordelijk voor de CAO van de 60.000 mensen in het wetenschappelijk onderwijs. En voor ze ondernemer werd, was ze adjunct-directeur bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. HR is zeg maar echt haar ding.
Ja, ik ben Brechtje Mollé. Getrouwd met een van de meest nieuwsgierige mensen van Nederland. Rutger is een veelgevraagd dagvoorzitter en partner bij Speak to Inspire. Een bureau waar hij mensen coacht die beter willen presenteren. Omdat hij thuis maar 20 grapjes per dag mag maken, sloot hij zich 8 jaar geleden aan bij de Speld, waar hij het restant van zijn humor kwijt kan.
Ja. Fijn om hier te zijn met jou, Brecht. Al mijn vrienden wilden weten, wie van ons twee is de sidekick en wie is de host? Hoe zie jij dat?
Ja, dat is vrij duidelijk. Ik ben natuurlijk de host. Ik ben van de inhoud.
Oké, dit stuk gaan we er zeker uitknippen. laten we eens even gaan kijken wat we gaan doen in deze aflevering, Brechtje.
In deze aflevering gaan we kijken naar werklust en de rol van HR daarbij.
Bij ons aan tafel zit Isabelle Koppens, eigenaar van So Vividly. En op de site van sovividly.nl lees ik dat je helpt om werklust terug te brengen. En je begeleidt verandertrajecten voor teams en ambitieuze moeders die willen floreren in hun werk.
Daar zitten veel raakvlakken in met jouw achtergrond, want je bent zelf moeder en je hebt veel verandertrajecten begeleid.
Ja, deze bedrijfskundige begon haar loopbaan met het organiseren van evenementen in de sector zorg en welzijn. En ging daarna bij een start-up werken die zich richt op innovatietrajecten. Tijdens haar loopbaan is ze steeds meer zich gaan richten op werkgeluk en werklust. Om mensen te inspireren om te doen waar ze echt blij van worden.
Ja, van harte welkom Isabelle. Fijn dat je er bent in deze podcast Het HR Half Uurtje. Wat is werklust nou eigenlijk? En wat is dat anders dan werkgeluk?
Werklust, die zegt al heel mooi. Het begon bij mij toen ik werkte in de innovatietrajecten. En ja, eigenlijk het allerleukste vond om die spankeling bij mensen in de ogen terug te brengen. Die glimlach op hun gezicht. Dat je kon merken van, hé, hier gaat dat vuurtje weer aan. En dat was voor mij het teken van, hé, daar wil ik meer mee doen. En ik wil heel graag teams begeleiden in verandertrajecten om vooral een stukje werklust terug te brengen. Nou, wat is dan werklust? Dat is eigenlijk hetgene dat je kunt floreren in je werk. Vol enthousiasme bij kunt dragen aan die missie van de organisatie. Zonder dat je daarbij jezelf of je gezin, dat ten koste gaat daarvan. Dus dat stuk noem ik werklust.
Ja, mooi. Dat gaan we dit half uur eens even helemaal uitpluizen. Nou zijn er wereldwijd allerlei onderzoeken, onder andere naar werkgeluk. Hoe doen we dat dan als Nederland?
Ja, als Nederland blijven we rond 7 zo'n beetje steken.
Rapportcijfer 7?
7, ja, 7,3, 7,2 op het gebied van werkgeluk, wat jaarlijks wordt gemeten in Nederland. En als je wereldwijd dan kijkt naar het gelukscijfer.
Want dat wordt ook gemeten?
Ja, dat wordt ook gemeten. Daar doen we het eigenlijk best wel goed. Hè? Dus staan we op plekje nummer 5 van de 137 landen. En staan we geloof ik op 7,4.
Oké, want in 137 landen wordt dat gemeten. Ja. En daar staan we dus gewoon dik in de top 10.
World Happiness Report.
Mooi. Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Wat is nou het grote probleem als werkgeluk er niet is?
Ja, als er geen werkgeluk is, zul je uiteindelijk zien dat dat ook terug te zien is in de productiviteit. He, mensen die zijn niet meer gemotiveerd om echt bij te kunnen dragen. En daardoor komt het ook gewoon niet helemaal uit hun handen zoals ze zouden willen. De motivatie zie je terug dat er niet meer is of minder is.
Dus slecht voor de werknemer, maar ook slecht voor de werkgever, zeg je eigenlijk.
Ja, zeker. En je ziet het gewoon terug in de resultaten.
Mooi.
Ja.
Hey, en Isabelle, nou vertelde je net iets over werklust. Maar wat is het nou anders dan werkgeluk? Daar had ik nog niet echt helemaal een antwoord op.
Ja, nou, werkgeluk gaat heel erg over jezelf. Hè? En hoe jij je werkgeluk, hè, wat daarvoor belangrijk is. En werklust gaat mij betreft ook veel meer over het zelf in balans zijn. En daarin zowel je privé als je werk mee te nemen.
Dus het, ook de omgeving.
Juist, het gaat veel breder dan alleen het geluk wat je ervaart in jezelf met in je werk. Maar het gaat vooral ook om dat je zelf in balans bent in combinatie met je werk en in je thuis ook omgeving. In je privé. Ik geloof er namelijk niet zo in dat je werk en privé die balans moet vinden, maar meer de balans in jezelf eigenlijk moet vinden, waardoor het als een soort van puzzelstukjes zo in elkaar valt. Ja. En die condities meer op orde te brengen. Wat voor jou belangrijk is om te kunnen floreren. En daar gaat voor mij werklust over.
Wanneer moet ik als HR-manager overwegen om jou te bellen? Wat zijn de eerste signalen?
Ja, nou, wanneer je nou merkt dat al een enige tijd in je organisatie niet helemaal lekker gaat. Bijvoorbeeld als er energie mist, positiviteit ontbreekt. Het gaat niet helemaal lekker in het team. Het vuurtje wat een beetje gedoofd wordt. Als je dat merkt. Dat je steeds vaker brandjes aan het blussen bent. Als een soort van brandweerman. Of een politieagent die rondloopt in de organisatie. Maar niet meer echt dat het lekker stroomt en het vanzelf gaat. Zelf herken je misschien ook niet precies meer waar het allemaal aan ligt. Omdat er van alles eigenlijk tegelijkertijd speelt. En wanneer je voelt dat er iets moet veranderen. Maar je weet eigenlijk niet zo goed wat en niet zo goed hoe. Ja. Dat is het moment waarop je mij mag bellen.
Ja, mooi. Je geeft al een heel mooi aantal voorbeelden. Maar kun je nog eens wat meer voorbeelden geven van teams die vastlopen en waar je dat dan als HR-manager of HR-medewerker aan kunt herkennen? Kun je nog eens wat andere hele praktische signalen geven?
Ja, een van de meeste praktische signalen die ik vaak tegenkom in teams waar ik mee werk, is dat het teams zijn waar gedoe is, waar conflicten zijn, ruzies, ellende, om het maar even zo te zeggen, openlijk. Maar het kan ook zijn dat het onder de tafel nog blijft en dat dus dat merk je dan vaak weer in veel geklaag, negatieve sfeer, negativiteit, naar andere wijze. Ja. Dat is een van de belangrijkste. Ander kenmerk wat je ook kunt herkennen is als je ziet dat er weinig of geen energie meer is in de organisatie en in de teams. Er komt weinig uit. Die productiviteit is heel laag. Eigenaarschap voelen ze niet echt. Zitten meer in een soort van afwachtende houding, afwachtende stoel, lekker achterover van nou, het is wel goed. Een beetje dat gevoel, die drive is dus, ja, om er echt voor te gaan, is dus verdwenen daarin. En als derde punt, signaal wat je wellicht kunt herkennen, wat ik ook vaak zie in de teams waar ik mee werk, is dat iedereen ontzettend hard aan het werken is, maar heel erg op zijn eigen eiland. En als het voor mijn eiland, mijn project of mijn functie of mijn taak maar goed gaat, dan is het oké. Dan heb ik in elk geval gedaan wat ik moest doen.
Dus mensen verliezen het totale plaatje uit het oog en doen alleen hun eigen taakje en vergeten daarmee waarvoor het bedrijf eigenlijk op aarde is.
Zeker, ja. Hmm. En zeker hoe groter organisaties worden, hoe meer ze ook die verbinding soms verliezen met waartoe doen we dit nou eigenlijk? En wat is de impact van het werk wat ik doe? En daarin kan je dat stukje voor jezelf ook een beetje verliezen van, wat is dan mijn...
Even helemaal tussendoor, voorzichtige schatting. Hoeveel bedrijven in Nederland hebben hier nou mee te maken, denk jij? Als je nou gewoon eens een ruwe schatting zou moeten doen.
Oh, dat vind ik wel echt heel lastig om daar een aantal ook aan te hangen. Maar ik zou zomaar zeggen dat het er meer zijn dan je zomaar op het eerste oog zou denken misschien. Het is stiekem best wel, waar mensen zijn, is gewoon ook soms gewoon gedoe. Ja. Dat is wel een beetje hoe het is. En Brecht, jij hebt ook in veel organisaties gewerkt. En dit herken jij wellicht ook wel vanuit de organisatie waar jij bij betrokken bent geweest, of niet?
Ja, zeker. Ja, ik herken absoluut die kenmerken die je geeft. Hè. Die zijn absoluut herkenbaar. Ik merk ook wel dat er teams zijn waarbij dit speelt, waarbij het niet meer stroomt, dat ze weerstand hebben tegen verandering. En dat eigenlijk, het is allemaal maar ingewikkeld of zitten we niet op te wachten. En wat ook wel een signaal is, wat ik in ieder geval tegenkwam of tegenkom in mijn werk, is dat er dan, waarbij teamleden in ieder geval steeds terughoudender worden in hun communicatie. Dat ze veel, jij zei het eigenlijk net ook al, dat ze geneigd zijn om een beetje de boel bij zichzelf te houden en niet meer echt openstaan voor die communicatie. Vanuit hun eigen perspectief blijven denken. Dus ik herken wel wat je zegt. Ja.
Mm. Nou, ik ben inmiddels wel toe aan wat oplossingen nu we deze misère zo op tafel hebben gelegd.
Ja, zeker. Ja, ik ook. Want ik ben ook vooral benieuwd, Isabelle, wat jij doet als een HR-manager jou vervolgens belt. Wat ga je doen? Wat is je werkwijze?
Ja, nou dan kom ik eerst graag even langs om in gesprek te gaan met de HR-manager. Wat er nou echt speelt. En dan gaan we uitgebreid in gesprek. En als ik dat plaatje een beetje heb, wil ik ook vaak graag even in gesprek met meerdere collega's. Individueel, intakes noem ik dat dan maar. Om bij iedereen toch op te halen van, hey, waar loop jij nou tegenaan? Hè, en waar word je ook blij van in je werk en wat ook niet? En waar gaat het al wel goed in de samenwerking, maar waar bijvoorbeeld ook weer niet?
Je hoort dan best wel saillante dingen, kan ik me zo voorstellen. Teken je dan een geheimhoudingsverklaring of gaat dat in goed vertrouwen? Hoe werkt dat in jouw vak?
Ja, dat gaat in goed vertrouwen. Het is belangrijk dat in zo'n één-op-één gesprek dat echt even samen is met de deuren dicht. En waarvan ze weten van je kunt mij vertrouwen, je kunt kwijt bij mij wat je kwijt wil. En ik ga hiermee aan de slag. Ik neem het mee in het gehele traject. Want wat één persoon tegen mij zegt, zal een ander waarschijnlijk op een andere manier ook wel benoemen. Ja. Vaak herhalen dingen zich en is het niet één signaal, maar zijn het meerdere signalen die dan toch terecht bij het.
Dus luisteren is je eerste stap en dan?
Ja. Ja, nou dan op basis daarvan, als ik een beetje een beeld heb van de individuele situatie, maar ook hoe zij kijken naar het team en wat er in het team speelt en aan de hand is, maak ik een schets van een programma. En dat is een programma waarin ik sessies doe met het team. Het zijn bijeenkomsten op een externe locatie het liefst. Waarbij we...
Waarom het liefst op een externe locatie?
Ja, als je op kantoor zit, dan word je toch continu afgeleid. Je bent in je eigen omgeving, er lopen mensen langs. Dan even tussendoor naar de wc betekent gelijk nog even een belletje doen of nog eventjes op de mail checken. Dat wil ik liever niet. Ik wil liever dat mensen echt even eruit zijn, zodat ze kunnen reflecteren op wat er gaande is. Ja. En daar ook met elkaar ook echt een nieuwe weg in kunnen slaan. En het mooie is, als je het op een externe locatie ook doet, een mooie bijvangst daarvan is dat mensen dat ook echt nog herinneren. Weet je nog toen we daar in dat hutje op de hei zaten, toen hebben we dat en dat besloten. Of weet je nog toen we bij die locatie aan het strand zaten en die strandwandeling hebben gedaan. Ja. Je kunt heel mooi gebruik maken van de locatie en de omgeving.
Heb je dan een soort favoriete plekken? Dat je zegt van nou, mijn favoriete plekken voor deze interventies, die voldoen daaraan. Je noemt net hutje op de hei, wandeling op het strand. Natuur, speelt dat dan of kan het ook in de stad zijn?
Dat kan ook, natuurlijk, want in de stad kan je natuurlijk ook gewoon een rondje gaan wandelen. Maar ik maak wel graag de verbinding met buiten. En probeer zoveel mogelijk oefeningen ook wel, zeker als het weer dat ook toelaat, te kijken van kunnen we daar een combinatie mee maken met dat je even naar buiten gaat met elkaar. Of een wandeling maakt of als groepje even aan de slag met deze oefening buiten en dan weer terugkomen. Okay. Het doet ook echt wat in de energie om lekker buiten te zijn met elkaar.
En dan?
Ja.
Je laatste stap?
Nou, dat zijn dus een beetje afhankelijk van budget en de duur en de grote groepsgrootte. Maak ik groepen en het programma, een aantal sessies. En aan het einde hebben we eigenlijk altijd een slotbijeenkomst waarin we vooral reflecteren op de opbrengst. En kijken van hoe gaan we verder. Daar ook afspraken over maken. En ik maak daarnaast vaak ook nog even een soort van afrondend document waarin de opbrengst staat. En laat ik ze los. Maar vaak komen ze toch weer terug van, joh, willen het onderhouden en kunnen we dan toch nog 1 of 2 keer per jaar of 3 keer per jaar, een beetje afhankelijk van hoe het gaat, weer terugkomen.
Nou, dit was in olifantenstappen jouw programma, maar hier willen we nog veel meer van weten. Maar we gaan er eerst even uit voor de commercial break. Oké, lekker dan. Iemand heeft zijn telefoon niet op stilgezet. Ben jij dat, Julia van Rendement?
Ja. Sorry, dat was ik. Maar deze wilde ik echt even horen binnenkomen. Ik kreeg namelijk de leukste melding van het jaar. Mijn vakantiegeld is binnen.
En van wie krijg je die dan?
Die krijg ik dus in de Numbers medewerkers app. Super handig.
Nou, jij gaat vast weer een weekje lekker golfen deze zomer. Heb je je vakantiedagen daarvoor al aangevraagd?
Nou, goed dat je het zegt. Dat ga ik gelijk even doen. Is een fluitje van een cent met de Numbers medewerkers app. Ik hoop dat HR zo snel goedkeurt, want ik kan niet wachten om te boeken.
Medewerkers verdienen de beste HR-service. Medewerkers verdienen Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
Ja, welkom terug na de break. Ik wil nog wel even wat dieper ingaan op die top 3 van dingen die jij nou tegenkomt bij het ontbreken van werklust. Je hebt net al een paar kleine dingetjes, roddel, achterklap. Maar als je nou eens even één niveau hoger gaat, wat zijn dan hoog over de 3 dingen die je tegenkomt bij het ontbreken van werklust?
Ja, de top 3 dingen die ik tegenkom bij het ontbreken van werklust, waarbij op punt 1 eigenlijk staat het afwezigheid van initiatief en eigenaarschap. Je merkt dat medewerkers, collega's, dat eigenaarschap niet meer voelen voor hetgene wat ze aan het doen zijn. Dat ze bijna een soort van geen interesse meer hebben of verminderd interesse hebben in hetgene wat ze aan het doen zijn en maar doen wat nodig is en het daarbij houden eigenlijk.
Oké. Lijkt me vrij dodelijk voor een organisatie.
Ja, een tijd geleden.
Is er dan wel een beetje uit, kan ik me
precies
zo voorstellen.
En dat was ook een tijd geleden heel erg in de media rondom die quiet quitting. Quiet quitters. Dat mensen doen wat nodig is. Werken van 9 tot 5 vastomlijnd. En daarbij was het ook klaar.
Ja.
Maar eigenlijk zit er ook een... Natuurlijk is het goed dat je grenzen aangeeft. Daar pleit ik ook ontzettend voor. Maar aan de andere kant dat je het mentaal uitcheckt en het opgeeft. Dat is iets waarvan ik denk van ja, dat is echt zonde.
Quiet quitters. Ik heb een nieuw woord geleerd vandaag.
Ja.
Dat is dus 1. Noem er nog eens eentje.
Ja, hoge werkdruk, hoog verzuim en lagere aanwezigheid. Werknemers die geen werklust meer voelen, kunnen vaker afwezig zijn. Zowel fysiek als, als mentaal natuurlijk.
Dus je bedoelt eigenlijk te zeggen, je bent wel op de zaak, maar je bent er met je hoofd niet.
Ja.
Is dat wat je zegt?
Precies.
Ja. Nou ja, en ik denk ook daadwerkelijk verzuim, dat mensen zich ziek melden. En daar zit natuurlijk ook echt een kostenaspect aan vast.
Ja, klopt. En als je kijkt naar de verzuimcijfers van afgelopen jaar, heb ik hier meegenomen. Hè. Bijna 1/4 van al het verzuim in 2023 werd veroorzaakt door langdurige stressgerelateerde klachten. En dat was zo'n beetje 11% meer dan het jaar daarvoor in 2022. En dit zijn cijfers van Arbonet.
Hmm. Ja, dat ligt er niet om.
Dat ligt er niet om. En 1,6 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-out klachten.
Hoeveel?
1,6 miljoen
zo,
werknemers hebben last van burn-out klachten.
Wat is eigenlijk een normaal ziekteverzuimpercentage bij een gezonde organisatie? Ben ik eigenlijk wel benieuwd, Brechtje, Isabelle? Hoe kijken jullie daarnaar?
Dat verschilt per sector, maar ik denk in de BV Nederland zal het rond de 4-5% zijn.
Oké.
Okay. Gok ik.
En wat kom jij dan tegen, Isabelle, bij organisaties die jou vragen te komen?
Ja, daarin kom ik wel organisaties tegen waarbij er echt wel een hoog verloop ook is, bijvoorbeeld. Maar ook mensen letterlijk thuis zijn vanwege het gedoe bijvoorbeeld wat er speelt. Ja. En dat vaak is het altijd wel een combinatie ook met dingen die thuis spelen. Liggen in scheiding of andere ellende of privé dingen die ze meemaken. Maar het ligt er niet om. Je ziet het echt wel terug.
Dus geen initiatief en eigenaarschap. Hoog ziekteverzuim, wat nog meer?
Ja, en gebrek aan verbinding. Daar hadden we het net eigenlijk al een beetje over. Hè? Ja. Dat mensen kwijtraken waarvoor ze nou eigenlijk aan het doen zijn. En ze willen graag van betekenis zijn, waarde toevoegen. En als je geen verbinding meer voelt met die why van het bedrijf, dan kun je ook minder volledig inzetten. Ik denk dat dat laatste steeds belangrijker wordt, ook naar de wat jongere generaties toe die de arbeidsmarkt betreden.
Ja.
Merk je dat echt een heel belangrijk punt ook is om op te kiezen.
Dat is echt iets van deze generatie, hè?
Ja.
Die willen echt die betekenis.
Het wordt steeds belangrijker.
Ja.
Ja. Ik denk dat we echt in die shift zitten dat we allemaal graag toegevoegde waarde willen leveren, impact willen maken.
Ja.
En,
absoluut.
Ja.
Ja, want als je nou, je beschrijft dit, hè, deze 3 kenmerken van het ontbreken van werklust. Maar als je nou deze kenmerken in het team tegenkomt, wat kun je dan doen om naar een cultuurvol werklust te gaan? En om dat ook zo te houden?
Ja.
Je zei het net al een beetje. Hè? Je zei, ja, dan ga ik aan de slag met een team. Kun je dat aan de slag eens wat meer invullen?
Ja, nou wat ik vaak doe als we meer een beetje de inhoud induiken van wat er dan gebeurt als je met elkaar aan de slag gaat, is eerst om ook echt even goed met elkaar te reflecteren. Ik noem het ook vaak wel even vertragen om te kunnen versnellen. Dus eerst even stilstaan bij van, hé, waar lopen we nou eigenlijk tegenaan? En datgene wat er ook in opvalt, dat ook te benoemen. He, voor ieder voor zich ook. Voorbeelden te benoemen van situaties die herkenbaar zijn, waarin dingen gewoon niet lekker lopen. Of misschien wel zelfs falikant misgaan. Dat is echt even met elkaar te bespreken zonder een schuldige aan te wijzen of gelijk in de oplossingen te willen schieten. Want dat is ook waar we ontzettend goed in zijn. Maar gewoon het, ja, even
het
daarbij.
Het lijkt mij niet voor iedereen even makkelijk om dat te doen. Nee. Er zit ongetwijfeld een soort van drempel bij die ze over moeten. Hoe ervaar je dat?
Ja, dat klopt. Dat is sowieso in zo'n traject. Aan het begin is er gewoon bij een aantal mensen vaak wel even zoiets van, ja, ik heb hier eigenlijk gewoon geen zin in. Ja.
En hoe trek je die dan toch over de streep?
Ja, die krijg ik vaak wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Eigenlijk bijna altijd wel. En dat zit denk ik toch ook in het stuk waar de grootste weerstand zit. Daar zit ook de grootste pijn. En daar aandacht voor te hebben van, hey, wat maakt nou dat het zo'n pijn doet, dat je hier zo tegenin gaat. Daar ruimte voor te creëren van, gooi dat alsjeblieft eerst maar even op tafel. Van wat er allemaal aan de hand is, wat er speelt en wat er maakt dat het voor jou, als je het zoveelste voelt van, we gaan weer een traject in, of ik ga weer vertellen wat er speelt, en vervolgens doen ze toch niks mee. Of er zit iets wat, ja, het vertrouwen wat misschien ontbreekt. Of dat stuk, ja, dat wil ik wel graag dan wel eerst te weten zien te komen. Ja. Voordat we überhaupt verder kunnen. Want anders blijf ik er de hele tijd last van hebben. En zij ook. Hè? Dat helpt in het proces gewoon niet.
Ja. Dus je krijgt die situaties op tafel, jij vraagt door. Dus misschien opluchting, misschien ook wel wat verdriet bij mensen. En ik kan me voorstellen dat jij dan gaat kijken, wat zijn de patronen die ik hier tegenkom?
Ja.
Klopt dat?
Ja, klopt. Ik kijk heel systemisch. Dus ik kijk vooral van, hey, wat valt me nou op in de interactie? Hoe mensen met elkaar dingen bespreken, hoe dingen gaan. En welke patronen kan ik daarin ontdekken, wat eigenlijk zich steeds weer herhaalt in alle voorbeelden die ze hebben benoemd. En daarin patronen te ontdekken die ook niet meer helpend zijn aan de taak eigenlijk die ze hebben als team of als organisatie. En die patronen, om daar inzichtelijk van te maken en dat eigenlijk te spiegelen en terug te geven van, hey, dit is wat mij opvalt. Dit is wat ik eigenlijk steeds weer zie gebeuren. En als jullie het nou zo zien, herkennen jullie dat dan ook, dat je dat vaker doet en dat vaker met elkaar zo ontstaat. En 9 van de 10 keer herkennen ze dat en komen er gelijk nog meer voorbeelden aan van, oh ja, maar toen deden we dat ook en daar gebeurde dat toen ook. En tegelijkertijd wil ik ook wel met ze dan benoemen van, het is ook wel behulpzaam geweest. He, om dit patroon in stand te houden. Wat is het positieve effect ervan geweest? Ja. He, want je doet het blijkbaar voor een bepaalde reden, anders blijf je dat niet doen. Maar tegelijkertijd zit er ook een soort van keerzijde aan. Of een patroon wat ooit heel functioneel was toen we nog een klein team waren. Maar nu we zo groot zijn geworden, is het niet meer helpend om alles met elkaar te bespreken. Of een besluit met z'n allen te moeten nemen. Nu we met z'n 25 zijn, duurt nogal lang. Maar toen we met z'n 6 waren, kon dat nog. Dat soort patronen die ooit functioneel waren, die worden op een gegeven moment, ja, misschien zelfs wel dysfunctioneel.
Nou, dan is het lek boven.
Ja.
En dan kijken mensen natuurlijk met grote ogen naar jou van, en nu? Geef ons een oplossing. Ja. Hoe gaat dat?
Ja, nou, en die leg ik dan ook weer terug. Want ik kan wel een oplossing bedenken, maar dan is die van mij. En ik heb veel liever dat zij zelf aan de slag gaan met van, hey, hoe kan ik nou in mijn werk dat patroon doorbreken?
Oké, aan de slag. Hoe beschrijft dat? Heb je dan een oefening of wat gebeurt er dan?
Ja, wat ik vaak doe in trajecten bestaan sowieso uit allerlei werkvormen en oefeningen om met elkaar aan de slag dus te gaan in sessies. En een van de oefeningen die dan komt, zodra je de patronen weet en daar bewust van bent, zijn experimenten. Om echt letterlijk te gaan kijken van, hey, waar in het gedrag of in interactie kan ik iets gaan uitproberen wat anders is dan wat ik normaal gesproken zou doen. En kan ik een experiment gaan vormgeven. En dat kan ook een idee zijn of een verlangen of iets wat je al langer wilde doen in de organisatie, maar eigenlijk niet echt voedingsbodem voor had of dat niet helemaal durfde. Omdat vaak een verandering wordt gezien van, oh, dan gaan we het op die manier doen en is dat de nieuwe heilige graal. Maar Een experiment is veel luchtiger en is tijdelijk en heeft een begin en een einde. En je gaat iets uitproberen. Werkt het niet? Werkt het niet. Is ook oké.
En het kan ook heel klein zijn. Hè? Het hoeft niet superklein. Gelijk groots en meeslepend.
Nee, het kan gewoon al zijn. Laatst had ik ook een teamdag begeleid. En in dat team hadden ze eigenlijk geen wekelijkse of tweewekelijkse vergadering met elkaar. En iedereen deed gewoon lekker zijn eigen ding. Maar ondertussen rommelde er wel van alles. En daarin zei een van de collega's, die zei, ja, ik wil gewoon eigenlijk gewoon heel graag één keer in de twee weken gewoon even met elkaar zitten. Kunnen we dat niet gewoon doen? Dus ja, hier heb je een experiment. Ga dat de komende tijd eens uitproberen.
En hoe liep dat af?
Nou, ik heb ze gisteren toevallig gesproken. En die leidinggevende die zei van, ja, we hebben nu 3 keer met elkaar gezeten. En ze zijn zo ontzettend blij dat we dit met elkaar doen. Ik kan ze veel meer vertellen.
Het is geen agenda. Of zit er dan wel een agenda?
Ja, er zit deels wel een agenda bij, maar ook deels niet.
Mijn vrouw is heel erg van de agenda. Ze zit thuis ook.
Structuur. Ja, nee, zit er zeker in. Want dat was ook wel bij hun ook wel duidelijk de vraag van, willen meer betrokken worden bij wat er speelt in de organisatie? En hierbij kan hij ook veel meer dat delen in zo'n tweewekelijkse. Het
klinkt als een goede interventie. En een leuk experiment. Goed voorbeeld.
En zo klein kan het zijn. Het mooie is als je daar ook een naam en een rugnummer aan koppelt, zo gezegd, van dan gaat ook iedereen weg met zijn eigen experiment, zijn eigen actie. Iets wat je uit wil gaan proberen, maar ook iets wat we volgen en op terugkomen.
Ja. Je hebt dan dus een omgeving nodig waarin mensen durven te experimenteren. Wat heb je nog meer in die omgeving nodig? Want je hebt het lek dan boven en dan. Ja, dan wil je eigenlijk dat ze naar die nieuwe situatie overgaan, zodat die werklust en het werkgeluk kan stijgen. Ja. Wat doe je dan nog meer?
Nou, het begint eigenlijk wel met dat doel neer te zetten. Van, hé, waartoe doen we dit nou? Want vaak zijn mensen, dat is een beetje verloren, waar we ook net ook even over hadden. En die inspirerende visie of duidelijke doel van de organisatie of van het team, waartoe je op aarde bent of waartoe je in de organisatie je beweegt, dat als eerst neer te zetten. En als dat er nog niet is, dan doen we dat in een sessie met elkaar. En dan doen we dat met een werkvorm waarbij we daarin gaan zoeken van, hey, waar wil je nou naartoe? Wat herken je aan de organisatie? En dan maken we afspraken over het hoe. Als je je doel hebt, dan kun je ook kijken van, nou, hoe gaan we dat dan met elkaar doen? Ja. Vaak gaan mensen heel snel rennen zodra ze weten van, daar gaan we naartoe. Maar eigenlijk wil je ook even weten, welke schoenen doe ik dan aan? En hoe is het weer? Wat zijn de condities? En hoe gaan we dan met elkaar samenwerken? Het gesprek over verwachtingen is superbelangrijk, maar wordt ook vaak overgeslagen. Of wordt één kant op gevoerd. Ik verwacht van jou dit, maar kan je hem ook terugleggen als collega naar je leidinggevende?
En dat leer jij teams dan?
Ja. Dat gesprek voeren we met elkaar. Mooi. Ja, en daarin is echt aangeven van, joh, wat heb ik nodig van jou om mijn werk goed te kunnen doen? Kan ik de opdracht ook echt aannemen?
Ja, dus je leert mensen ook goed voor zichzelf zorgen, begrijp ik dan eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk het volgende punt. Ja. Ja. Als je goed voor jezelf zorgt en daarin ook het voorbeeld geeft. Dus net als in een vliegtuig, zet eerst als zuurstofmasker zelf op voordat je hem ook weer bij een ander op kan doen. Ja. Ja, dus zo werkt het ook.
Zelfhulp, kameradenhulp heette dat in dienst. Ik ben nog in dienst geweest, mensen. Ja. Hey, en mensen hebben ook ontwikkelmogelijkheden nodig, kan ik me zo voorstellen, hè, om geluk te ervaren. Speelt dat ook een rol?
Ja, zeker. Dat is het volgende punt. Ja. Hmm. Ja, ontwikkelmogelijkheden. En die kun je natuurlijk vanuit de organisatie inrichten. Maar je kunt daar ook natuurlijk vanuit ieder individu zo aansporen om zelf ook daarin actief aan persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap te doen.
En ik kan me ook voorstellen dat een schouderklopje of een compliment soms heel belangrijk is.
Ja. Zeker, allerbelangrijkste. Een stukje erkenning, waardering. Als leidinggevende kun je heel makkelijk standaard je dankbaarheid tonen. En waardering geven door een mooi complimentje. Of af en toe is successen goed te vieren. Op wat voor manier dan ook.
Is dat iets wat alleen leidinggevenden moeten leren? Of moeten medewerkers dat onderling ook kunnen?
Onderling ook. Kijk. Ja, zeker, zeker. Bij heel veel organisaties heb je tegenwoordig als een soort kaartenbak, hè, met allemaal mooie ontworpen kaartjes die je dan aan elkaar kunt sturen. Als dat er nog niet is, ontwikkel dat, want dat helpt gewoon ook om dat stimuleren om elkaar af en toe eens een kaartje te sturen.
Ja. Isabelle, ik heb nog een korte vraag aan jou. Wat onderscheidt jou nou van al die andere coaches die er in Nederland zijn? Als je nou in één woord zou moeten zeggen, hierin onderscheid ik me van andere coaches op dit terrein?
In één woord?
Ja, lekker hè?
Ja, nee. ja, wat onderscheidt mij in één woord? Nou, mogen het er twee zijn? Nieuwsgierigheid en enthousiasme. Dat zijn wel de woorden die het meest bij mij passen.
Ja.
Ik onderzoek oprecht nieuwsgierig naar wat er speelt. En zet mijn enthousiasme en mijn positieve energie in om mensen in beweging te zetten. En vervolgens verandering te veroorzaken in een praktische waar zij mee bezig zijn. In hun dagelijkse. En zo op die manier echt de werklust te integreren.
En als je nou een team gaat begeleiden, hoe lang heb je dan nodig om het team weer op de rit te krijgen?
Ja, dat is een beetje afhankelijk ook wel van de scope van de vraag. Maar ook van de groepsgrootte en het budget. Het liefst 6 maanden tot 1 jaar. Maar het kan ook sessies kan ook een klein traject doen van 3 sessies bijvoorbeeld. En dat is dan 3 maanden.
Dus 1 sessie per maand doe je eigenlijk standaard?
Ja.
Okay. Daar heb ik als HR-professional zitten luisteren. En dan wil ik eigenlijk aan je vragen, welke 3 concrete tips heb je nou voor onze luisteraars waarmee je zegt, daar kunnen ze deze week al mee aan de slag?
Ja, deze 3 dingen kun je eigenlijk deze week al doen. En op die manier al een beetje verandering veroorzaken. En werklust meer te gaan integreren. 1 keer in de week gewoon echt een goede check-in met je team. Waarin je echt vraagt van hoe het gaat met mensen, even stilstaat, maar daarin niet het antwoord goed accepteren. Dus als iemand je zegt, ja, je herkent het wel, van hey, hoe gaat het met je? Het antwoord is vaak goed en we gaan gelijk lekker door naar de inhoud en we bespreken de inhoud. Hier bespreek je even de inhoud niet, maar accepteer je ook het antwoord goed niet en vraag daar gewoon echt even op door. Van ja, maar hoe gaat het dan echt met je?
En doe je dat dan aan het begin van de week, bij de weekopening bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, ja, heel mooi voorbeeld. En zo kun je aan het eind van de week juist weer heel mooi je waardering en je dankbaarheid tonen. Zet hem gewoon in je agenda, donderdag eind van de middag of vrijdag eind van de middag, wanneer je laatste werkdag is, om een berichtje te sturen aan die collega die uitblonk ergens in of waar je dankbaar voor bent, dat we fijn hebben samengewerkt of dat we dit hebben opgeleverd of dat we dat hebben gedaan. Dat soort kleine dankbaarheid dingetjes, al zijn het er maar 3 in de week, wat je kan delen, maar dat ook echt laten zien en je complimentje geven.
Nog één.
Nou, merk je nou dat er wat aan de hand is? Voel je zelf een bepaalde spanning? Die roze olifant die we wel kennen. Leg hem op tafel en ga hem ook echt bespreken met elkaar. Mm-hmm. En ga even ergens naartoe waar je er even uit bent met je team. En leg hem op tafel. Bespreek open wat je voelt. Want als jij dit voelt, zijn er waarschijnlijk meerdere mensen in je team die dit ook voelen. En daar kun je al een start mee maken. Door je openheid en kwetsbaarheid te tonen. En vervolgens met elkaar een nieuwe weg in te slaan.
Mooi.
Nou, Isabelle, dank je wel voor je komst hier naar de studio in Hilversum. Enorm veel van je opgestoken. Ik snap de wereld van mijn vrouw weer een klein beetje beter. Luisteraars, dank voor het luisteren naar deze aflevering. Over 2 weken zijn wij er weer. En wil jij Isabelle een keer in het echt ontmoeten? Ze is spreker op een masterclass over duurzaam werkgeluk. Die vindt plaats in Bunnik. En op rendementco.nl kun je daar veel meer informatie over vinden.
Ja, en de link naar de masterclass die vind je ook op de socials.
Het HR-halfuurtje werd mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.